Tieners de vragen te geven, is mij aangereikt door Marijke. Ze zegt van nou, dat is wel fijn om dat te kunnen doen, zodat jullie er beter bij blijven. Mijn ervaring is dat het misschien ook wel nuttig zou kunnen zijn voor wat ouderen. Jullie hebben in ieder geval de vragen. En jullie kunnen meedenken en wellicht aan het eind van de preek ook de antwoorden geven. En weet je wat jullie dan zouden kunnen doen? Dan ga je gewoon aan een paar ouderen. En dan ga je diezelfde vragen stellen en kijken of het een beetje overeenkomt te antwoorden. Dan moeten zij namelijk ook goed luisteren. Nou, dat doen jullie wel, hè. Behoorlijk thema, als je zo kijkt. Het afbreken van bolwerken van Satan. Maar er staat wel een vraagteken achter. Vraagteken in verband met het onderwerp geestelijke strijd. Is dat het afbreken van de bolwerken van Satan? Nou, ik wil eerst even een aantal stel je voor vragen stellen. Stel je voor, jij worstelt met een voortdurende zonde. Je wil er heel graag van af, maar iedere keer in je karakter, in je persoonlijkheid, in wie je bent, ja, speelt het weer op en komt het weer terug en je krijgt het maar niet uit je mind en uit je lichaam weg. Het speelt zich voortdurend op. En je vraagt aan God vergeving, je ervaart weer een stukje genade van God en dan de volgende dag komt het gewoon weer terug. En langzamerhand sluipt er een beetje een soort van moedeloosheid binnen. Nou, ik ga het toch niet redden. Ik geloof wel in Gods vergeving, maar of het nou ook daadwerkelijk bevrijding is, dat vraag ik me wel eens af. Stel je voor, je worstelt met een voortdurend gevoel van gebrek aan eigenwaarde. Wat bedoel ik daarmee? Dat je voortdurend het gevoel hebt dat je als mens tekortschiet. Jong of oud, elke keer het idee, ja, ik ben er wel, maar mag ik er ook inderdaad zijn? En wie ben ik dan in dit alles? Hoe ziet God mij? Hoe ziet mijn vriend of mijn vriendin mij? Hoe ziet mijn partner mij? Hoe ziet mijn broeder of zuster in de gemeente mij? En je bent eigenlijk voortdurend maar een beetje aan het meten hoe je wordt bekeken. En wat men van je vindt, omdat je zo weinig grond vindt in jezelf voor wie jij mag zijn. Stel dat je daarmee worstelt. Of stel dat je worstelt met gevoelens van angst. Zo'n licht gevoel of zo'n zwaar gevoel van paniek dat je ineens kan overvallen. Of dat je in de nacht zo ineens badend in het zweet wakker wordt omdat je weer in de verkeerde ademhaling zit. Of wat dan ook. Stel dat je daarmee worstelt. En stel dat het met deze drie dingen in je leven niet goed gaat, of één van deze drie dingen. Er komt dan iemand op je af en die zegt tegen jou, weet je wat het met jou is? Je bent wel een kind van God, maar er zitten bolwerken in jouw denken die jou verhinderen om in de totale vrijheid van God te gaan staan. Er komen gedachten in jou op die jou verhinderen om voluit te leven. En die gedachten die komen van Satan. En de persoon zegt dan ook nog, en ik kan je helpen om daarvan vrij te worden. Ja, dan ga je daar misschien een beetje over nadenken, omdat dat verlangen er diep van binnen zit. Om vrij te kunnen zijn, om voluit te leven, om echt een kind van God te zijn, levend vanuit de vreugde en de overvloed waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Je denkt, ja, dat is het. Nou, daar, die broeder of zuster die mij dat zegt, daar wil ik wel mee praten. Omdat er ook wordt gezegd zoiets als van, er worden bolwerken van Satan in het denken van gelovigen geplaatst. En door middel van zijn helpers, demonen, zijn grote delen van het denken van kinderen van God bezet gebied geworden. En daarom moeten deze bolwerken in kaart worden gebracht. Kinderen Gods moeten van die bolwerken bevrijd worden. Er wordt tegen jou gezegd en je denkt bij jezelf, zou dat inderdaad zo zijn? zouden bij mij bezette gebieden in mijn denken zijn? En is dat door invloed van demonen? Maar stel dat je dit dus allemaal zou horen. En je wil zo graag verlichting van je angsten, van je gevoelens van minderwaardigheid, of van dat verslaafd zijn aan een bepaalde zonde. Dan zou je dat dan niet met beide handen aangrijpen en zeggen, ja kom maar, vertel me maar wat ik moet doen. Leg mij maar de handen op, of bid maar met mij voor genezing of bevrijding, of noem maar op. Een aantal jaren geleden was ik bezig met een vraag in mijn leven, waarbij ik zag dat die vraag er waarschijnlijk ook is geweest bij mijn opa, en dat die vraag ook leefde bij mijn vader, en diezelfde vraag kwam in mijn leven terug. En toen zei iemand, omdat die vraag gepaard ging met enorm veel innerlijke strijd, toen zei iemand tegen mij, weet je wat misschien met jou is, Ronald? Er kan misschien in jouw leven sprake zijn van een generatievloek, die over de generaties heen gaat en jou gevangen houdt. En die vloek moet dan weggenomen worden, weggestuurd worden in Jezus' naam. Want er zit een bolwerk van Satan in de lijn der geslachten. Toen mij dat werd verteld, dacht ik, omdat ik van nature een onderzoeker ben, en vooral een bijbelvorser, om maar zo te zeggen, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Want men kan dat wel tegen mij zeggen, en het klinkt ook aantrekkelijk om op de een of andere manier vrij te worden van datgene wat me zo ten neerdrukte toen. Maar ik wil het ook wel bijbels onderbouwd hebben. Ik wil weten wat Gods woord erover zegt. En wat zegt het woord van God dan over bolwerken? Maar dat is niet bepaald een woord wat je dagelijks in de mond neemt. En het komt ook maar één keer in die zetting als het ware voor in de Bijbel. Ja, wat moest ik doen? Nou, ik ben de tekst gaan zoeken waar dat woord bolwerken staat. Ik denk, dat is vast een tekst en dat was het ook. En die vinden we ook. 2 Korinthe 10 vanaf vers 3. Laten we even met elkaar lezen. Als je Bijbel bij je hebt, kun je meelezen en anders moet je meeluisteren. Ergens staat ook geschreven dat geloof uit het gehoor is, dus het is niet erg als je gewoon luistert natuurlijk. Hè? Paulus, in het hoofdstuk dat hij over zijn gezag spreekt ten opzichte van de Korintiërs, wie hij was en wie hij mocht zijn ten opzichte van hen, zegt als reactie op het feit dat hij wordt beschuldigd van het feit dat hij een vleeselijk op zichzelf gerichte persoonlijkheid is, dan zegt hij op een gegeven moment, ja, wij wandelen wel in het vlees, vers 3, maar wij voeren geen strijd naar het vlees. Want de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Hier komt hij dus. Krachtig voor God, of door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke dag gedachten gevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Bolwerken. Hier heb je het woord. Het komt alleen hier zo voor. Wat zijn het? Nou, voordat ik verder ging zoeken in de Bijbel naar verbanden, achtergronden, context heet het dan met een duur woord, ben ik ook eens gaan zoeken in diverse boeken over bevrijdingspastoraat. Ik heb een deel boekenkasten dat gaat over allerlei pastorale zaken. En een aantal van die boeken hadden ook een hoofdstuk over bevrijdingspastoraat. En mij was ook gezegd, die bolwerken hebben te maken met de bevrijding die God wil geven. Dus ik dacht, daar moet ik dan gaan zoeken, in die boeken. En ik ben het ook gewoon gaan zoeken op het woord bolwerk. En inderdaad, ik vond een aantal citaten over wat de schrijver vond dat een bolwerk was of is. Ik heb 4 citaten. En ik ga gewoon dat met jullie lezen, om jullie duidelijk te maken. Dit staat er in boeken geschreven over dit onderwerp. En wellicht is dat een boek wat je ook in de boekenkast zou kunnen hebben. Wat Paulus, zegt een schrijver, wat Paulus hier bedoelt met het woord bolwerk, is figuurlijk. In het Grieks betekent dit woord het jezelf stevig vastklampen aan een standpunt, aan een mening. Een bolwerk is dan een beschuldiging die diep in je gedachten genesteld zit. Satan richt bolwerken op bij het volk van God door leugens te injecteren in je denken, een legio aan misvattingen, met name ten aanzien van de natuur van God. Heel kortweg, Satan injecteert leugens in je gedachten. Dat is de kern van dit citaat. En die leugens zijn dan de bolwerken. Ander citaat. Zoals in 2 Korintiërs 4 vers 5 geschreven staat, bouwt Satan bolwerken. Dit zijn geen fysieke, maar geestelijke bolwerken en bruggenhoofden die hij bouwt in onze gedachten. Dit betekent kort gezegd dat hij slechte gedachten en ideeën in ons hoofd stopt, zoals gedachten van depressie, angst, twijfel, vooroordeel, schuld, wanhoop, wrok, etc. etc. Maar wij moeten leren om iedere bruggenhoofd neer te halen, om iedere brug als het ware neer te halen, zodat Satan nooit de kans krijgt om een bolwerk in onze gedachten te realiseren. Ook hier komt het tekort erop neer dat Satan dus er eigenlijk mee bezig is om ons negatieve gedachten te zenden. En dat wij ermee bezig moeten zijn om die brug tot die negatieve gedachten neer te halen. Zodat die niet binnen kunnen komen. Derde citaat. Ons denken is het slagwerk van de geestelijke oorlog. De Satan heeft zijn best gedaan om allerlei bolwerken in ons denken te zaaien. En deze bolwerken zijn satanische bolwerken die door geestelijke oorlogsvoering tegen Satan en demonen moeten worden geslecht. Het afbreken van bolwerken is een onderdeel van geestelijke oorlogsvoering, volgens deze schrijver. Nou, de vierde en laatste citaat. Bolwerken zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de loop van de tijd ontwikkelen en die worden vaak opgezet en gevoed door demonen met leugens en bedrog. Misleiding is een van de belangrijkste bolwerken van de duivel, omdat het de bouwstenen zijn voor een bolwerk. Demonen gedijen op bolwerken en gebruiken ze om mensen te belasten en te kwellen. Het niet volledig afbreken van bolwerken kan de bevrijding tegenhouden en voorkomt dat we in volledige geestelijke vrijheid kunnen wandelen. Nou, ik was best onder de indruk van deze citaten, van deze hoofdstukken. En ik dacht bij mezelf, ik ervaar dit nu, wat mijn vader ook ervaren heeft, en wat mijn opa ook ervaren heeft, en wellicht mijn zoon ook, hoewel ik het hem nooit gevraagd heeft, of heb. Zou ik op de een of andere manier dan demonisch belast zijn of zo? En de schrik sloeg me om het hart. Ik zal toch niet waar zijn? Ik sta al jaren in de dienst van God, predik het woord, geef bijbelstudies en ik zou op de een of andere manier belast zijn door demonen. En de enige manier om daarvan vrij te worden is dat ik die bruggenhoofden moet neerhalen, maar hoe moet ik dat dan doen? En heb ik anderen daarbij nodig die een speciale volmacht hebben om mij daarvan te bevrijden? Of moet ik leren om elke gedachte die fout is te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, zodat hij die gedachte dan wegneemt, zodat hij die demonen in mijn leven bestrijdt? Hoe vaak hebben we niet op de een of andere manier gehoord dat als ons denken fout zit, dat we die krijgsgevangenen moeten maken en dat we die moeten brengen bij God op basis van dit gedeelte uit het woord van God? En als ik dat dan zou doen, dan zou ik bevrijd worden van de zonde waarmee ik worstelde en zo ook van de generatievloek waar ik wellicht onder zou staan. Nou, het is een lange inleiding met een aantal citaten. En het is misschien ook wel een beetje een spannende inleiding van wat wil je nou eigenlijk gaan vertellen, Ronald? Nou, niets anders dan dat wij met elkaar gaan onderzoeken vanmorgen wat bolwerken zijn, in welk verband het wordt gebruikt en hoe wij een toepassing kunnen maken van datgene wat we dan vanmorgen horen. We gaan dus deze tekst uit 2 Korinthe 10 onderzoeken. We gaan ontdekken wat bolwerken zijn en is dat in overeenstemming met de citaten die ik net heb genomen. En we gaan een toepassing maken naar onze tijd en een begin maken van een Bijbels benaderen van de problemen die ik zo aan het begin van de preek noemde. Gevoelens van angst, minderwaardigheid of zonden. Laten we nog een keer teruggaan naar 2 Korinthe 10. We hebben het nog voor ons liggen, dus we gaan nog een keer naar die tekst toe. 2 Korinthe 10 vanaf vers 4. Waar Paulus zegt, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En dan zegt hij ook hoe dat dan moet. Dan zegt hij, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En we staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. In de eerste plaats, over wie heeft Paulus het hier? Heeft Paulus het hier over de gelovigen in het algemeen? Nee. In 2 Korinthe hoofdstuk 10 verdedigt Paulus zijn volmacht om apostel te zijn onder de Korintiërs. Ze vallen hem namelijk aan. Hij zei, ja, die man is misschien op afstand misschien wel scherp in zijn woorden, maar moet kijken hoe die is als hij bij ons is. Een schuchter, niet uit zijn woorden komend mannetje. Is dat een apostel? Is hij door God gezonden om ons te helpen? Tja, nou dan hebben we wel betere dingen te doen. Ik zeg het even in eigen woorden. En Paulus verdedigt in deze hoofdstukken zijn apostelschap, zijn ambt, zijn bediening, zijn volmacht. Hij spreekt ook in vers 8 over van, want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht die de Heer ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden. Hij heeft het hier over zijn volmacht. Hij mocht apostel zijn onder de Korintiërs. Dat was hem gegeven door God. En als hier wordt gesproken over dat de wapens van onze strijd niet vleeselijk zijn, gaat het om Paulus zijn strijd. Paulus en zijn medewerkers. Die vanuit die volmacht in die gemeente aan het werk waren. Zijn strijd was niet vleeselijk, maar was een geestelijke strijd. Hij moest bolwerken afbreken. Hij zegt er niet bij dat iedere gelovige dat moet doen. Hij zei, dit is wat er gebeurt. Hiervoor zijn wij geroepen om bolwerken af te breken. Het was ook geen strijd tegen mensen die Paulus moest voeren toen. Het was een strijd tegen een aantal geestelijke waarheden. Want, zegt Paulus, wij wandelen wel naar het vlees, maar wij voeren geen strijd naar het vlees, dus niet tegen mensen. Maar tegen een aantal waarheden die in de gemeente van Korinthe werd verkondigd en waarvan Paulus ze moest ontmaskeren als valse, leugenachtige waarheden. En Paulus streed dan tegen drie stromingen onder de Korintiërs. Drie stromingen. Gekoppeld aan drie grote leugens die in die gemeente gepraktiseerd werden. En de eerste stroming waar Paulus tegen streed, geestelijk tegen streed, was de overgeestelijke stroming. De ik ben van Christus stroming. Er was verdeeldheid onder de Korintiërs. De ene zei ik ben van Paulus, de ander zei nee ik ben van die, ik ben van Apollos. Nee, zei er nog een derde groep, ik ben van Christus. Met andere woorden, zwijg maar, want ik ben van Christus. Dus al het andere is ondergeschikt aan ons. Wij die van Christus zijn. En zij die dat leerden, die bedachten dingen, die gingen boven hetgeen geschreven staat. Die gingen boven dat wat God geopenbaard had. Zij bleken bijzondere inzichten te hebben ontvangen van God, zeiden ze, waardoor zij bij de groep van Christus mochten horen En in die inzichten ging het niet meer zozeer om de aardse werkelijkheid waar onze lichamen soms te lijden hadden, onder allerlei ziekten en spanningen en problemen. Nee, zij zeiden, wij zijn van Christus, dus wij staan daar gewoon boven. En indien jij dus een persoonlijk probleem hebt, of worstelt met een bepaalde zonde, als je maar van Christus bent, heb je nergens last van. We zijn immers koningskinderen, dus we gaan gewoon koninklijk handelen. Zo ongeveer, die gedachte. Die koningskinderen onder de Korintiërs, zou je kunnen zeggen, die voelden zich ver verheven boven al die andere kinderen Gods die zo moeite hadden met hun dagelijks leven. Ze vonden eigenlijk dat ziekte, teleurstelling en problemen en er niet hoeven te zijn bij een kind van God. Dat hoeft niet. Niet nodig. Want als je een kind van God bent, kun je koninklijk leven. En ik heb een aantal boeken thuis die precies dat beschrijven. Hoe dat koninklijk leven dan in, wat dat inhoudt. Maar ik heb ook een goede vriend. En hij werkt binnen het pastoraat. En hij zei, ik heb hier heel veel mensen over de vloer, vanuit bepaalde gemeentes, die zeggen dat er geen problemen mogen zijn in het leven van kind van God, want dan leef je gewoon onder de maat. En die komen nergens verder met hun zonden, of met hun problemen, of met hun worstelingen. Nou, dat is de koninklijke stroming. De ik ben van Christus stroming. Paulus ging daar tegen strijden. Hij wilde dat ontmaskeren. Want wat zei hij bijvoorbeeld als het gaat om het dagelijks leven? 2 Korinthe 4, vers 7 tot 11. Een paar hoofdstukken terug. Daar beschrijft hij het dagelijks leven, in ieder geval zoals hij het beleefde, en waar wij ons misschien wel een stukje in herkennen. Paulus heeft het over de kennis van de heerlijkheid van Christus, hè, in ons hart. Wij mogen hem kennen zoals hij is. Wij mogen hem kennen met ons hart, met ons verstand. We mogen weten wie hij is. Maar, zegt hij, dit kennen is als een schat in een aardevat. We hebben deze schat in aardekruiken. En aardekruiken zijn per definitie kwetsbaar. Die kunnen gebroken worden. Dat is niet zo'n sterke buitenkant, zeg maar. Maar de reden waarom wij deze bijzondere boodschap, het mogen kennen van wie de Heer Jezus werkelijk is, mogen bezitten, is opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar dat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. God houdt ons bewust zwak. Waarom? Omdat wij een zwak lichaam hebben gekregen. Een lichaam wat ziekte kent, wat moeite kent, wat pijn kent, wat kan falen, wat kan opstaan en weer doorgaan. Wij worden in alles verdrukt, zegt hij, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dit moeten jullie weten, koningskinderen, om het maar zo te zeggen, zei Paulus. Wij zullen deel hebben aan het lijden in deze wereld. Fysiek, geestelijk, wij zullen strijden. Worstelen. We worden er niet boven getild, alsof het ons niet meer zal deren. Er is sprake van vervolging, er is sprake van pijn. Paulus had ook een pijn waarvan hij zegt, zo, dat is, ik heb wel 3 maal gebeden dat de Heer me dat af zou nemen. Maar zijn genade is mij genoeg, zegt hij. Want de kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dat is Paulus' antwoord op de ik ben van Christus stroming binnen de Korintiërs. Dat was de eerste stroming. Dan heb je een tweede stroming. En dat was, ik zou het maar willen noemen met een duur woord, de hedonistische stroming. Wat is hedonistisch? Nou, dat is, wat goed voelt, is goed. En dat mag je ook laten zien. De alles is mij geoorloofd stroming. Maar ik hoor het al zeggen, ja, hou even, maar niet alles is nuttig, hè? Ja, nou precies. Nou, die tekst kennen we dus, hè? Alles is ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En het kenmerk van die stroming is, en Paulus bestreedt dat ook in de Korinthebrieven, zonden mogen niet meer zonden genoemd worden. Nee, ja, goed, als het goed voelt voor jou, waarom is dat fout? Leef gewoon naar wat je voelt en wat je bedenkt en wat je verstaat en hoe het leven gaat. Alles moet mogelijk zijn. Maar de gevolgen onder Corinthiërs waren ernstig. Er was sprake van overspel tussen een schoonzoon en... Nee, tussen een zoon en zijn schoonmoeder. Er was sprake van dronkenschap tijdens het avondmaal. Dat werd toen in die tijd ook vaak gekoppeld aan een liefdemaal. En dan gingen ze zich van tevoren gewoon wat indrinken, zoals dat dan heet. Dan heb je trouwens ook wel eens iets van onze jongens gehoord als ze uitgingen. Ja, maar goed, dat is misschien een heel ander verhaal. Maar indrinken, dan weten jullie wel wat dat betekent. Nou, dat gebeurde ook onder de Corinthiërs. Indrinken. En dan waren ze dronken aan het avondmaal. Ja, als een aanfluiting. Maar dat kwam voort uit die ene stroming die zei van, alles is mij geoorloofd. Ja, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. En wat strekt tot godsvrucht? Dat is nuttig. Tweede stroming. Dan hebben we nog een derde stroming onder de Corinthiërs. Gevoed vanuit de stroming van de Joden die er waren onder de Corinthiërs. Want de gemeente was een soort mix van Joden, tot geloof gekomen Joden en tot geloof gekomen niet-Joden, oftewel heidenen. Het is een mix, die gemeente. En de derde stroming was dan de wettische stroming. De terug naar de wetstroming. Kenmerk. Alleen die leraars moeten in ons midden worden aanvaard die de wet van God, de 10 geboden, prediken en vooral dan toepassen in uiterlijke rituelen als besnijdenis en sabbatsrust. We moeten de sabbat houden bijvoorbeeld, of we moeten terug naar naar de Joodse oorsprong van de feesten. Wij moeten ook als gelovigen grote verzoendag gaan vieren, dat soort dingen. De terug naar de wetstroming. Maar Paulus was daar heel duidelijk in. Niet alleen onder de Corinthiërs. Bij de gelaten zei hij bijvoorbeeld, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Het evangelie van Christus was het evangelie van de genade Gods. Maar als dat wordt verdraaid, word je weer onder een wet geplaatst. Van, gij zult dit en gij zult dat, en als je niet dat doet, dan dit. Het waren zogenaamde judaïstische tegenstanders, die ook het apostelschap van Paulus niet erkenden. Ja, wat is dat voor een man die zegt dat we ons niet meer aan de wet hoeven te houden? Kom op, zeg. Dat kan nooit van God zijn. Maar het evangelie wat die predikers verkondigden was een ander evangelie. En letterlijk staat daar een evangelie van een totaal ander soort. Een evangelie waar niet de Heer Jezus centraal stond, maar de mens. En dan zegt Paulus als waarschuwing in 2 Korinthe 11, vers 3 en 4. Ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, ja, dan verdraagt u dat best. Kom op, waarom doen jullie dat? En Paulus met zijn volmacht bestreedt ook deze stroming. En deze drie stromingen, de ik ben van Christus stroming, de alles is mij geoorloofd stroming en terug naar de wetstroming. Dat vormden de bolwerken onder de Corinthiërs. Deze drie stromingen. En wat is dan een bolwerk? Nou, letterlijk is een bolwerk een versterking. Een soort van kasteel, een versterkte veste. En elk onderdeeltje van een verkeerde leer onder de Corinthiërs vormde een bouwsteen van dat kasteel. Of van die drie kastelen, zeg maar geestelijke kastelen onder de Corinthiërs. En wat was nu de opdracht van Paulus? De opdracht van Paulus was dat die valse leringen, dat die drie stromingen moesten worden ontmaskerd als niet van God. En met het gezag dat hij van God ontvangen had, maakte hij dat dan ook heel erg duidelijk. Hij moest als het ware die stromingen ontmaskeren, isoleren en onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Het zou moeten gaan om de Heer Jezus Christus. En niet om mij, of om mijn gevoelens, of om de wet, maar het zou moeten gaan om hem en die gekruisigd. Dat was Paulus' boodschap in en onder de Korintiërs. Dat was zijn volmacht. En laten we dan heel duidelijk zijn. Nergens. In heel de Korinthebrief, maar ook nergens in de Bijbel, worden die bolwerken satanische bolwerken genoemd. Nergens wordt dat gekoppeld, in heel de schrift niet, aan demonen. Nergens. Nergens wordt in dit gedeelte trouwens ook gesproken over het binnenkomen van demonen in ons denken. Alsof ze injecteren met foute ideeën. Wordt nergens gezegd. Nergens wordt gezegd dat de gelovigen een soort bezet gebied kunnen hebben. Waar demonen hun werk kunnen doen. Maar waarom noemen die vele bijbeluitleggers dan dit toch bolwerken van Satan? Natuurlijk, ik denk ook vanwege het feit dat het verkeerde leringen zijn. Maar het is soms zo makkelijk. En ik zeg dat wel met enig voorbehoud hoor. Want ik zie ook de intentie en ook het verlangen van predikers, van die predikers. Maar het is soms zo makkelijk om levensproblemen, negatieve ervaringen en zonden te kunnen demoniseren. Zo noem ik ze dan maar. Bijbelleraar binnen dat zogenaamde bevrijdingspastoraat, niet alle bevrijdingspastoraat is dit hoor, laat ik daar ook een paar, niet uit de goede en de kwade, het moet er niet hetzelfde zijn, maar bijbelleraar binnen het zogenaamde bevrijdingspastoraat schrijven, er zijn geesten achter elke emotie. Er zijn demonen achter elke emotie als vrees, eenzaamheid of je verworpen voelen. En ik las zelfs in een van de boeken, om een lijst te maken van elke type demon, zou je een lijst moeten hebben van elke type zonde. Nou, dan ga je lekker bezig met jezelf. Maar dan ga je niet bezig met de Heer. En om dan daarvan bevrijd te worden, moet je alleen maar onderzoeken in jezelf. Maar in de tussentijd ben jij niet verantwoordelijk voor alles wat in je denken fout is. Want het zijn tenslotte demonen die moeten weg uit je denken. Dus als je bepaalde problemen ervaart, zoals bijvoorbeeld minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan eigenwaarde, of als je maar niet los kan komen van bepaalde zonden, dan komt dat gewoon omdat je bepaalde demonen in je denken hebt laten komen en die daar een plaats hebben gekregen en daardoor ben je nu gebonden en dan spreekt men over een geest van angst of een geest van verdriet of een geest van onreinheid. En er zijn samenkomsten in het land waarbij van al die geesten bevrijd kan worden. Maar in theorie en vooral in de praktijk wordt aangenomen dat dus alle levensproblemen, verdriet, vrees, faalangst, zorgen, eenzaamheid, stress, gespannen zijn, innerlijke conflicten, allemaal op de een of andere manier door demonen veroorzaakt worden. En zodoende een demonische gebondenheid teweeg brengen. Of een open deur zijn voor demonen. In het hele gedeelte over die bolwerken staat daar niets van geschreven. Het was Paulus' opdracht om die bolwerken te ontmaskeren. Het gaat niet om bolwerken in ons denken. Het ging om stromingen binnen de gemeente van Korinthe. En als je leest wat er niet staat, dan voeg je iets toe aan het woord van God. En er wordt ernstig voor gewaarschuwd in het woord van God. Om dat vooral niet te doen. Maar waarom is het dan toch zo aantrekkelijk? Om dit dan wel op deze manier te doen. Om een hele leer te bouwen. Om op bolwerken die de schrift zelf niet leert. Waarom is dat zo aantrekkelijk? Nou ja, je hoeft dan niet zozeer echt in je eigen ziel te kijken. Te kijken waar bepaalde problemen of zonden vandaan komen. Je schuift gewoon de schuld van al je problemen af op demonen. Of op de Satan. Weet je, de dingen die ik in mijn leven heb ontdekt, die ik ook bij mijn vader zag, en die ook bij mijn opa aanwezig zijn, die kunnen verbroken worden. En ik merk in mijn leven dat ik in een fase zit waarin ik dingen ga zien, die in mijzelf leven, waarbij ik een gedachtepatroon heb overgenomen, want wat doe je als kind? Je neemt dingen over van je ouders, die het ook weer van hun ouders hebben overgenomen. En ik begin ze te ontdekken van, nee, ze zijn niet goed. Moet ik door iemand mij dan laten bevrijden van die demon? Nee. Ik vertel ze tegen de Heer, van Heer, ik ben uw kind. En ik worstel daarmee. En ik zie dat mijn vader ermee geworsteld heeft en mijn opa ook. Maar Heer, u bent de God van genade. U ziet mijn liefde aan in Christus. En ik wil mij koesteren in uw eindeloze liefde. En iedere keer als ik dat gebed uitspreek voor God, merk ik vrijheid in mijn hart. Merk ik een nieuwe richting waarin de Heere God als het ware door zijn geest mij aan het leiden is. Inderdaad, een procesmatige weg van in de vrijheid komen. En ik laat me niet meer onder de macht brengen van predikers die zeggen, maar het is een demon waarvan je bevrijd moet worden. Want stel je voor dat dat nou zou gebeuren, hè, en ik zou al krijzend bevrijd worden. En ik zou een week later dat weer hebben. Denk ik dat in die week weer nieuwe demonen zijn binnengekomen. Maar blijf je toch aan de gang? En een tweede, waarvan ik denk dat dat het demoniseren van zonden en het maar bolwerken noemen en dergelijke zo aantrekkelijk kunnen zijn, is dat we als gelovigen, als kinderen van God, soms zo moeilijk kunnen leven met het onvolkomene. Met het idee dat de wereld niet maakbaar is. We denken dat we op de een of andere manier het zo kunnen sturen dat wij zelf wel een comfortabel leven kunnen krijgen. En als God het dan ook nog belooft, ja, en het is er dan niet, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. Wij zijn niet ongevoelig als gelovigen voor leringen die zeggen dat alles maakbaar is. Dat je als het ware, de Heer als het ware voor je karretje, zo zeggen ze het niet, maar kom het wel op meer voor je karretje kunnen spannen om dat te doen wat jij graag wil dat er gebeurt. Daar zijn we niet ongevoelig voor. We zijn ook niet ongevoelig voor zeggen dat alle ziekte van de duivel is en we dus genezing mogen claimen. Daar zijn we niet ongevoelig voor. Maar ik ken een broeder uit onze eigen gemeente in Vendraai, die een keer naar een grote genezingssamenkomst ging en aan mij vroeg, joh, mag ik daar van naartoe gaan, Ronald? Ik zeg, ja, wie ben ik als voorganger dat jou zegt wat moet gebeuren? Jij zegt, je bent toch mijn voorganger? Ik zeg, ja, maar ik ben niet jouw leidsman. Je bent verantwoordelijk voor de keuze die je zelf maakt. Dus wil jij naar zo'n grote samenkomst gaan? Ga dan. Ontdek en vraag God wijsheid te midden van. Hij is gegaan. De volgende zondag kwam hij met een brede glimlach op mij af. Ik zeg, nou, vertel eens. Ik zeg, ben je genezen? Want hij was echt aan het worstelen, hoor. Zegt hij, nee. Maar ik zat in het verkeerde vak. Ik zeg, leg mij dat even uit. Hij zegt, nou, de hele grote zaal was verdeeld in A, B, C, D. En ik kwam in de ingang, ik kwam binnen en toen werd mij een kaartje gegeven dat ik die avond in vak C moest gaan zitten. Maar aan het begin van de toespraak van de genezer werd gezegd dat de Heer had me laten zien dat hij vanavond alleen maar in A en B zou genezen. Dus dat is het verkeerde vak, zegt hij. Nou, zegt hij, toen heb ik de onzin ervaren en nou wil ik met jou een gesprek hebben, zegt hij. Nou ja, dan, soms moet je iemand laten gaan om iets te laten ontdekken om een goed gesprek te hebben. En ik kan u ook zeggen, een aantal maanden later, op zijn eigen kamer, op een bepaald moment, hij leed aan dwangneurose, is de Heer in zijn leven actief geweest en heeft hem bevrijd. Van het een op andere moment, letterlijk. Zonder inmenging van anderen, zonder bevrijding van demonen of wat dan ook. Het kon. Gaat het altijd zo? Nee. Ook daarin ligt iets onvolkomens in ons bestaan. Wij zijn gevoelig hoor, voor leringen die zeggen dat alle levensproblemen demonisch zijn en we dus naar bevrijding op zoek kunnen gaan. En we zijn ook, niet alleen dat het demonisch is, maar dat er zelfs demonen kunnen zijn. Want als je ze kunt aanwijzen, kun je ze opstoten. Sorry, laten we weg laten gaan. Sorry. Maar hoe moet je dan omgaan met levensproblemen? Hoe moet je omgaan met die dingen dat ik aan het begin van de preek zei? Nou, laat ik ook zeggen, dat is gewoon niet in één preek op te lossen. Laten we reëel zijn. Sommige mensen hebben misschien wat langer pastoraat nodig, omdat er echt dingen in hun leven gebroken kunnen zijn. Door allerlei invloeden ook. Maar je mag jezelf in beginsel zien als iemand waar heel veel van wordt gehouden. Hij is stapelgek op jou. Daar begint het mee. Bij Gods eindeloze liefde voor jou. En je mag je daarin koesteren, je mag je daarin wentelen, terwijl je barst van de problemen. Want die liefde gaat daar niet mee ophouden. Die blijft bestaan, die is aanwezig. En dan komt er langzamerhand in je hoofd en in je denken en in je hart een besef van Gods eindeloze liefde gekoppeld aan eindeloze genade. Hij rekent je niet meer het kwaad toe. Er is een groot offer voor gebracht. allergrootste en hoogste offer. Je mag een, dat is de tweede dan, je mag een christenhedonist zijn. Goh, dat is een raar woord. Maar dat heb ik ook van een bijbelleraar, die zichzelf zo noemde. En wat is een christenhedonist? Dat is iemand die geniet als christen. Waarvan? Van Christus. Niet van zichzelf, of van zijn eigen gevoelens, maar van het feit dat Christus zo geweldig is. Dat hij degene is die ons leven inderdaad vernieuwt, maar langs een weg die wij soms helemaal niet kunnen inschatten. Geniet daarvan. Geniet van zijn genade. En inderdaad, je mag ten opzichte van God vrij zijn. Ook al word je nog soms beïnvloed, allerlei gedachten en gevoelens en zonden. Maar je bent in hem vrij. En je mag vrij zijn. En misschien moet je ontdekken dat de opvoeding en allerlei gebeurtenissen in je leven je kijk op je bestaan hebben beïnvloed. Nou, ontdek het. Maar ga jezelf niet onder allerlei wetten plaatsen van dit moet en dit mag niet meer en zo voort. Ontdek wie je bent in Christus. Dat is Gods maatstaf om naar jou te kijken. Als je problemen demoniseert, ga je juist richten op de problemen. Op het kwaad, op de zonde. Maar als je in de vrijheid mag staan van Gods genade, ga je niet richten op de zonde, maar op de Zoon. Ga je niet richten op het kwaad, maar op het goede. En heel langzamerhand, in het proces van afleggen en aandoen, ontdek je, dit is wat God bedoelt met mijn leven. Paulus brak onder de Korintiërs alle denkbeelden af die tegen de ware kennis van God ingingen. En de ware kennis van God uit zich altijd in liefde en genade. En broeders en zusters, jongens en meisjes, wij mogen gewoon dicht bij het hart van God leven. En we hoeven niet te strijden, omdat God voor ons strijdt. En daar bedoel ik mee, we hoeven niet te strijden zoals ik dit in de hele preek heb uitgelegd, zoals wordt gezegd dat we moeten strijden. We kunnen worstelen, maar hij staat altijd naast ons. We kunnen falen, maar er is altijd genade. We kunnen ziek zijn, maar van binnen gebeurt er iets. Mijn schoonmoeder is op dit moment terminaal. Ze ligt op een bed en ik verwacht 14 dagen, hooguit. En mijn schoonmoeder was een tobbertje. Een lief tobbertje, dat wel, maar wel een tobbertje. Was heel vaak bezig met wat mensen van haar vonden. En of ze het wel goed genoeg deed. En of ze het wel goed genoeg gedaan had als moeder. Vanaf het moment dat ze terminaal is, is haar boodschap, en dat roert mij tot diep in mijn wezen, van Ronald, ik hoef helemaal niks meer. Ronald, ik ervaar zo'n eindeloze liefde van God, dat het met mijn kinderen en met jouw kinderen en met iedereen die ik lief heb, dat ik denk, God is erbij. En ik kan het allemaal loslaten. Gelijk die hele oude gedachte erbij. Vind je het niet gek dat ik dit nu zo zeg? Klopt het wel wat ik nu zeg? Ja, het is hardnekkig hoor, zo'n gedachte. Ik zeg, ja hoor, het klopt helemaal. En ik zie daar waar het lichaam als het ware wordt afgelegd, letterlijk. Ze eet niet meer, drinkt alleen nog karnemelk. En een paar ijsjes voor de smaak en zo. Zie ik gewoon dat datgene wat God in haar hart geplant heeft, dat overeind blijft. Wat overblijft is liefde aan het eind van het leven. En ze is in zo'n ontspannen rust, dat ik eerlijk gezegd meer bemoedigd word soms door zitten aan haar ziekbed, dan dat ik haar kan bemoedigen in het lijden van nu. En dat is wat God doet in het leven van de mens. Tot zover. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u kunnen schuilen. En dat er nergens meer liefde en nergens meer genade te vinden is dan in u. Dat we niet bevreesd hoeven te zijn voor de dingen waar we zo soms mee strijden. Dank u wel dat u ons wilt helpen om bij Christus, bij uw Zoon, te schuilen. Om in u te zijn. Dank u wel dat u ons wil helpen in het proces. Heer, want soms is het gewoon moeilijk. U bent bij ons, u bent naast ons, sterker nog, u bent in ons. En het werk dat u in ons begonnen bent, Heer, dat gaat u ook voleindigen. Dat heeft u beloofd. Help ons om aan die belofte vast te houden. Ik dank u wel dat u dat wil doen. Amen.